Zo, goedemorgen allemaal. Fijn dat jullie er zijn, ondanks de regen. Maar gelukkig zitten we in dit huis nog warm en droog. Het is lekker warm, Esther. Heb jij al aangedaan? Was allemaal al. Fantastisch, ja. Familie Hoge Raad is er niet. Die is op weekendje weg. En straks nog meer mededelingen. De spreker van morgen is John Karsten. En de titel van de prediking is Ezechiël. Ezechiël deel 1. En dat gaat voor een deel over oordeel. Nou, klinkt een beetje zwaar. Maar oordeel is niet Gods laatste woord. We gaan bidden en zingen, de gebruikelijke dingen, maar we gaan straks eerst naar de prediking luisteren en daarna vieren we het avondmaal. Omdat dat een betere volgorde is, dat we na de preek een moment van bezinning hebben bij het avondmaal. We steken nu eerst de paaskaars aan. John, wil jij dat doen? Christus, het licht van de wereld, hij is met ons alle dagen tot aan het einde van de tijd. Ik ga jullie voor in gebed. Lieve Heer, we danken u dat we hier mogen zijn met elkaar. We hebben de kaars aangestoken als een teken van uw aanwezigheid. Maar het is niet zo dat u pas kwam toen de kaars werd aangestoken. U was er eerst. U was er eerst om ons te ontmoeten. Hier zijn we. Zegen ons met elkaar. Geef ons wat we nodig hebben. Bemoedig ons. Beur ons op. En degenen die er niet zijn, met wie we ons verbonden weten, wilt u ook bij hen zijn. In Jezus' naam. Amen.
Goedemorgen. Vanochtend spreek ik uit een boek waar ik nog nooit eerder uit gepreekt heb ik ontdekt. Dat is opmerkelijk en toch ken ik het boek heel goed. En bij herlezing kwam het toch in me op dat dit ook doorgegeven moest worden. En eigenlijk kunnen we het Bijbelboek Ezechiël, zijn boodschap, vrij simpel houden. Tot aan de vernietiging van Jeruzalem en de tempel is zijn boodschap heel simpel oordeel. Stad en tempel gaat vernietigd worden als men zich niet bekeert. Oordeel. En als dan de stad en de tempel vernietigd is, dan is zijn boodschap God gaat herstel geven, maar niet omdat je het verdient, maar om zijn grote naam. Ik ben de Heer, dan zullen ze weten dat ik de Heer ben. Nochtans is vanochtend toch wel het eerste deel over het eerste helft van het boek en dat heeft toch vrij veel oordeel. Ik moest denken aan een voorval die we meemaakten met broeder Richards. Degene die me nog kennen, broeder Richards was een Amerikaan, was directeur van de Bijbelschool, lang geleden. En voor het eerst van zijn leven heeft hij de Matthäus-passion bijgewoond. Ja, en onmiddellijk daarna was hij in alle staten. Want de Matthäus-passion eindigt met Jezus in het graf. En dan zingt men in het Duits slaapzacht. Suze enzovoort. Nou, hij zei, dat is ook niet stoppen. Er is een opstanding. Waarom kan ik niet even de gelegenheid krijgen om te zeggen, Jezus is opgestaan. Ja, inderdaad. Maar dat komt dus op zondag. Dan heb je dus de Van Bach, de opstandingsbezuinen enzovoort enzovoort enzovoort. Dus het kan best zijn dat u ook datzelfde gevoel hebt vanochtend. Want het is inderdaad oordeel, maar het is belangrijk om te zien waartoe, waarom en hoe God is. Soms denkt men dat de God van het Oude Testament is een boze God en de God van het Nieuwe Testament is een lieve God. Nee, het is dezelfde God. Maar liefde zoekt een weg. We gaan eerst stilstaan bij, opmerkelijk genoeg, voor de achtergrond ga ik terug naar 701 en voor Christus, alles is voor Christus, laten we dat wel weten, voor Christus. En dan heeft Juda te maken in Israël met de Assyriërs. De Assyriërs, vanaf 900 tot 600 hadden ze daarmee van doen. En strikt genomen zijn de Assyriërs de eerste wereldrijk waarvan we weten. Het was een groot rijk, ongeveer een eeuw geduurd. Maar in 701 kwamen de Assyriërs en toen was koning Hiskia koning van Judea en Jesaja was de profeet. Dus je hebt Hiskia koning, Jesaja profeet. En wat gebeurd is, heel Judea, eerst was het Noordrijk al verwoest, maar heel Judea was verwoest behalve Jeruzalem. Zelfs Lachis, de versterkte steden, allemaal verwoest. Het hele land was in puin. Alleen Jeruzalem, die was, ja, werd belegerd. Maar in Jeruzalem werd gered. De Bijbel zegt, de engel des Heren kwam en 186.000 Assyriërs die vielen dood neer. We weten niet welke ziekte dat was. Niet COVID-19, want die werkt niet zo snel. Maar goed, in ieder geval, de Assyriërs trokken weg en Hiskia was wel verstandig genoeg om nog schatting te betalen, zodat ja, Jeruzalem toch wel ongeveer een eeuw onder hun was. Maar het belangrijke punt was, de tempel en de stad was gered. En toen kwam de gedachte, God de Heer zal nooit zijn tempel laten verwoesten. Wat wij ook doen, de tempel beschermt ons. Wij zijn veilig, want wij hebben de tempel, ongeacht wat wij verder doen en laten. Ja, tempel. Ja, waar moeten we aan denken bij een tempel? Dan moet je niet denken aan een kerk. Het is niet een plek waar je samenkomt om te zingen, te bidden en naar een preek te luisteren. Nee, een tempel is een woonplaats van een godheid. En ja, in een heidense tempel is dan een afgodsbeeld en die zit dan in het heilige der heiligen. Bij Israël zijn er geen beelden van God de Heer, maar wel de ark van het verbond. En maar daar komen gewone mensen niet. Nu, een hele grote stap. Het Assyrische Rijk heeft dus ongeveer een eeuw geduurd, maar toen kwam er een burgeroorlog. En ja, na die burgeroorlog werd het Rijk veroverd door de Babyloniërs. 612 Nineveh valt, 605 dan Nebukadnezar verslaat de Assyriërs die nog over zijn, maar ook de Egyptenaren die zijn gekomen om de Assyriërs te helpen, een stukje mee te plukken. Hè. Dus 605, en in 605 een belangrijk jaar, want dan wordt Nebukadnezar zelf koning. Zijn vader is doodgegaan en hij wordt koning van dat rijk. Oké. Dan in 597 komt deze Nebukadnezar voor Jeruzalem met zijn leger. Ja. En, goed, Jeruzalem geeft zich over. Er is geen strijd, er is geen belegering. Niemand gaat dood in de strijd, niemand gaat dood aan honger, niemand vlucht weg. Nee, ze geven zich heel netjes over. En de koning, die is net 3 maanden koning, is 18 jaar oud. Koning Jojachin met een N. Die gaat in ballingschap naar Babel. Ja, en deze Jojachin komen nog meer tegen, want zijn zoon Zerubabel zal later gouverneur zijn onder de Perzen. En deze Jojachin komt ook voor in de geslachtsregister van Jezus. Want Jojachin in Babel had niet veel te doen, dus heeft veel kinderen gekregen. Ja, je hebt de tijd ervoor, zullen we zeggen. Hè? Dus dat is ook wat hij ongeveer deed. En met Jojachin gingen 8.000 tot 10.000 elite in ballingschap mee. Dus een toplaag van mensen ging in ballingschap, daaronder ook de priester Ezechiël. Ondertussen, Zedekia, wordt soms ook met een Z geschreven, het was een oom van de koning, dus ook van de koninklijke familie, en die was 21, die werd waarnemend koning. De Bijbel noemt hem koning, maar het woord koning in de Bijbel is nogal breed. De officiële koning wordt Jojachin van, en als zodanig wordt hij steeds ook erkend. En ook Ezechiël wil niets van Zedekia weten. Jojachin is de rechtmatige koning. Die wordt dus waarnemend koning. En deze, Zedekia, zweert trouw aan Nebukadnezar. Om een trouwe onderdaan te zijn van Nebukadnezar. En die eed legt hij af bij de God van Israël. En in dat eedformule staat ook, en mocht ik dit eed verbreken, dan mag u mijn zonen doden en mijn ogen verblinden. Dat staat letterlijk in, dat weten we, want we hebben zulke teksten gevonden. Ja, ondertussen in Jeruzalem Maar ook bij de ballingen in Babel gaan afgoderij gewoon door. De tempeldienst van de God van Israël gaat door. Maar daarna zijn er beelden en afgoden en van alles en nog wat. Want ja, dat is zoals men dat deed. Nu, de helft van deze preek, strikt genomen, is schriftlezing. En ik moet zeggen, er zijn hele stukken van Ezechiël die ik niet durf te lezen in de kerk, zelfs niet met volwassenen. Alleen het laat wel zien de diepte van de zonde van Juda en ook de gekwetste liefde van de God van Israël. Maar goed, wij beginnen met lezen. Ezechiël 1, 1 tot 3. Op de vijfde dag van de vierde maand in het dertigste jaar, toen ik te midden van de ballingen bij het Keba-kanaal woonde, opende zich de hemel en kreeg ik een visioen van God. De ik is Ezechiël en hij is in Babel, want de Keba-kanaal is dus in daar. Maar dit is niet helemaal duidelijk, zodat er in de weergave in het Bijbelboek nog een aanvulling komt. Op de vijfde dag van die maand en wel op het vijfde jaar van koning Jojachins ballingschap, dus de koning was al 5 jaar in ballingschap, richtte de Heer zich tot de priester Ezechiël, de zoon van Buzi, in het land van de Chaldeeën bij het Keba-kanaal. Daar werd hij door de hand van de Heer gegrepen. Dus Ezechiël is al 5 jaar balling en hij is zelf 30 jaar oud geworden en daar ziet hij een visioen van God. En dit visioen ga ik niet voorlezen of trachten uit te leggen. De Joodse mensen noemen dit wat dan gezien wordt de Merkava, de strijdwagen van God. En een artiest, een schilder, John Walton, heeft het als zodanig geschilderd. Ja, eigenlijk zou het een hologram moeten zijn, driedimensionaal, met heel veel licht. En dan moet u wel beseffen, in de oudheid kon men niet fel licht maken. Dat bestond niet, tenzij ze fosfor gevonden hadden, die water gooien. Maar ja, dat, over het algemeen, fel licht, dat kon ze niet maken. En helder wit kleding kunnen ze ook heel moeilijk maken. Ik bedoel, ja, ze hebben niet de soort wasmiddelen die wij hebben. En dit is dus wat men ongeveer zag. Wat het te betekenen heeft, ga ik zo uitleggen. Ezechiël, de priesterprofeet. Koning Jojachin is nu al 5 jaar in ballingschap. Betekent ook dat Zedekia al 5 jaar waarnemend koning is. Ezechiël is 30 jaar oud geworden. Dit is belangrijk, want volgens de wet, als een priester 30 is, mag hij dienst doen in de tempel. En dit is een mijlpaal. Ik kan aan andere mijlpalen denken, maar dit is een mijlpaal van heb ik jou. Maar ja, Ezechiël kan geen dienst doen in de tempel. En waarom niet? Hij zit in Babel. Ja, maar het goede, en hij was als priesterzoon al goed onderwezen. Hij heeft geleerd de talen, de teksten, de geschiedenis van zijn volk, hoe je als priester optreedt, wat je moet doen als je in het heilige komt, in het heilige der heiligen, dat weet hij allemaal. En hij weet ook al heel wat van Babel, van de cultuur, de talen, dat weet hij ook allemaal. Maar ja, met 30 jaar kan hij dan dienst doen in de tempel, maar hij is ver van de tempel. Maar nu komt het goede nieuws. De tempel is dus waar de Heer zijn contactpunt heeft. Want voor een tempel is een woonplaats van een godheid. Als die godheid er niet is, dan is een tempel geen tempel meer. De woonplaats van God is toch de tempel in Jeruzalem. Daar in het heilig der heiligen is de ark van het verbond. En daar tussen de cherubim, ja, dat is het contactpunt van God. Maar ja, nu ben je verwijderd van dat contactpunt. Ja, nu wat? En dan krijgt hij een visioen. En de Heer komt naar hem toe. God, de Heer, is niet gebonden aan de plaats Jeruzalem en de tempel in Jeruzalem. Nee, hij is nu bij Ezechiël. Hij is bij de ballingen, zelfs in dat onreine land. Hij is daar. God, de Heer, komt naar hem toe. Dat is de betekenis van, ik zou bijna zeggen, de wielen. God is mobiel. Hij is geen UFO, maar wel mobiel. En hij is niet alleen overal, maar hij is zeker actief waar zijn kinderen zijn. En daar wordt Ezechiël tot profeet geroepen. Maar de boodschap die hij erbij krijgt is dat het niet zo best zal zijn, omdat mensen niet zullen luisteren. Nu, als het gaat om het oordeel, had ik willekeurig welke teksten kunnen kiezen, want de ene gedeelte na de ander beschrijft de gruwelijkheden van Juda en ook van Israël en hoe dat zal aflopen middels belegering en middels strijd. In Ezechiël 5, daaraan voorafgaand, dus nu lezen we dit gedeelte uit Ezechiël 5. Dit zegt God de Heer, dit is Jeruzalem. En dat had je Ezechiël getekend op een tegel en dan met de belegering eromheen. Ik had het midden tussen andere landen geplaatst, het werd door andere volken omringd. Het is in opstand gekomen tegen mijn voorschriften en heeft zich nog goddelozer gedragen dan de andere volken. Het heeft erger tegen mijn geboden gezondigd dan de omringende landen. Zijn inwoners hebben mijn voorschriften verworpen en zich niet gehouden aan mijn geboden. Daarom, zegt God de Heer, omdat jullie je nog erger hebben misdragen dan de volken om je heen, omdat jullie je niet aan mijn geboden hebben gehouden en mijn voorschriften niet hebben nageleefd en evenmin die van de volken die jullie omringen, daarom, zegt God de Heer, zal ik tegen jullie optreden en je voor de ogen van die volken straffen. Omdat je je zo gruwelijk hebt misdragen, Jeruzalem, zal ik je zwaarder straffen dan ik ooit met iemand heb gedaan of doen zal. Binnen jouw muren zullen ouders hun kinderen eten en kinderen hun ouders. En wie er nog overblijven, zal ik in alle windrichtingen verstrooien. Zo zal ik je straffen. Daarom, zo waar ik leef, spreekt God de Heer, omdat je mijn heiligdom hebt verontreinigd met je afschuwelijke wangedrag, daarom zal ik je met mijn zwaard kaal scheren. Ik zal geen medelijden tonen, ik zal geen medelijden kennen. Een derde deel van je inwoners, Jeruzalem, zal binnen je muren sterven van de pest en de honger. Een derde deel zal daar buiten vallen door het zwaard. En een derde deel zal ik in alle windrichtingen verstrooien en met het zwaard achtervolgen. Hier wordt de ondergang van Jeruzalem aangekondigd. Honger, pest en zwaard zullen de inwoners treffen. Wat overleeft zal verstrooid worden. Archeologisch onderzoek, en dat is veel geweest, toont aan dat de bevolking van Juda in de Babylonische tijd, dat ongeveer 70 jaar geduurd heeft, dat die met 70% is afgenomen. 70% minder mensen. Dat wil zeggen, van de 100 mensen waren 70 weg. Dood, gevlucht of weggevoerd. Wat overblijft is 30 van de 100. Ja, ja. We gaan door. Ezechiël 24. In het negende jaar, ook van de koning, van koning Jojachin, op de tiende dag van de tiende maand richtte de Heer zich tot mij. Mensenkind, schrijf op welke dag het is, de precieuze datum, want vandaag is het de dag dat de koning van Babylonië het beleg voor Jeruzalem heeft geslagen. Zedekia is in opstand gekomen tegen Babel. Hij heeft een tijdje zitten samenzweren, maar hij verbreekt zijn eer van trouw, welke hij gedaan heeft bij God de Heer. En hij vertrouwt op de hulp van Egypte. Ik bedoel, farao Hopra en de anderen. En ondertussen is er in Jeruzalem een profeet, Jeremia. Jeremia die is al lange tijd profeet en die heeft al gewaarschuwd bij het leven dat ze dat niet moeten doen. Maar hij doet het toch. En ondertussen gaan afgoderij en sociale onrecht in Jeruzalem door. De zonden gaan steeds meer door. Ja, ja. Dan komt er een stuk dat ik nauwelijks kan voorlezen, maar het is wel gebeurd. De ondergang van de stad Jeruzalem en van de tempel wordt gezegd. De Heer richtte zich tot mij, Ezechiël 24, de versen 15 tot 24. De Heer richtte zich tot mij, door een plotselinge slag zal ik het liefste wat je hebt van je wegnemen. Je mag daar niet om rouwen of treuren en je tranen niet laten vloeien. Klaag in stilte, rouw niet om de doden. Wikkel een tulband om en doe je sandalen aan. Bedek je baat niet en eet niet van het brood dat de mensen je brengen. Kortom, hou niet de gewone rouwrituelen. Die ochtend sprak ik nog tegen het volk en 's avonds stierf mijn vrouw. De volgende morgen deed ik wat mij was opgedragen. Het volk vroeg mij, wilt u ons uitleggen waarom u zich zo gedraagt en wat dat voor ons betekent? Ik antwoordde, de Heer heeft zich tot mij gericht, hij droeg me op, tegen het volk van Israël te zeggen, dit zegt God de Heer, ik ga mijn heiligdom, de tempel dus, ontwijden. De plaats waaraan jullie je trots en kracht ontlenen, jullie liefste bezit, de plaats waarnaar jullie had verlangd. De zonen en dochters die jullie daar achtergelaten hebben, zullen vallen door het zwaard. Jullie zullen doen wat ik heb moeten doen. Jullie mogen je baat niet bedekken en niet eten van het brood dat de mensen je brengen. Wikkel een tulband om en doe je sandalen aan. Rouw niet en treur niet. Jullie schuld wat jullie ondergang en jullie zullen bij elkaar je leed klagen. En zo zal Ezechiël voor jullie een teken zijn. Zoals hij heeft gedaan, zo moeten jullie doen. Als het onheil komt, zullen jullie beseffen dat ik God de Heer ben. Mensenkind, op de dag dat ik hun vesting, hun stralende vreugde, hun liefste bezit, hun hartsverlangen, de tempel dus, van hen wegneem en ook hun zonen en dochters, op die dag zal er een overlevende bij je komen om je dat te berichten. Ezechiël verliest zijn vrouw. We weten dat hij in ballingschap gevoerd is voordat hij 30 was. Hij zal jong getrouwd zijn. En zijn vrouw wordt genoemd het liefste wat hij heeft. Eén vrouw, het liefste wat hij heeft. En als hij haar verliest, dan volgt hij niet de rituelen van rouw. Zo zal het ook zijn als de ballingen horen, de stad is gevallen, de tempel vernietigd. Dan zullen ze niet eens in staat zijn om de rouwrituelen te doen, omdat ze zo verdoofd zijn, zo verdaasd. Hoe is het mogelijk dat God zijn tempel verlaat? En toch hadden ze het kunnen weten, want we hebben in hoofdstuk 1 vernomen dat God de Heer, ik zou bijna zeggen op wieltjes, bij Ezechiël is in ballingschap. Maar wat later is Ezechiël in visioen in Jeruzalem. En dan ziet hij dat God de Heer de tempel verlaat. Nou, voor Joden, maar ook voor heidenen, als een God zijn tempel verlaat, is die tempel gedoemd, verdoemd zelfs. En de stad ook. Ja, God heeft het losgelaten. Op de 5e dag van de 10e maand van het 12e jaar van onze ballingschap kwam er een vluchteling uit Jeruzalem bij mij die zei, de stad is gevallen. Jeruzalem gevallen, de tempel verwoest. Zedekia had zijn eed van trouw verbroken. Hij vertrouwde op Egypte en hij vertrouwde ook op de vestingen van Jeruzalem. Jeruzalem was behoorlijk sterk. We hadden sterke muren. In alle tijden dat er belegeringen waren van Jeruzalem viel het niet mee. En hij kwam in opstand, want hij vertrouwde op Egypte. En de stad is 18 maanden belegerd geweest. Met een korte onderbreking, want er kwam nog een Egyptische inval, waardoor de Babyloniërs eventjes nog hen moesten afslaan. Maar goed, toen verdwenen de Egyptenaren. 18 maanden lang. En in die tijd was het eten op. Dus dan, ja. En dan is het eten dat nog over is, vooral voor de soldaten. Want ja, die heb je nodig. Dus de ouden, de vrouwen, die kunnen gewoon doodgaan. En als mensen minder sterk worden, dan gaan mensen ook dood aan honger en zelfs door ziekte. We hebben al gezegd dat ongeveer 70% van de bevolking van Juda is verdwenen. Ja, maar opmerkelijk is, het had niet gehoeven. Want totdat de Babyloniërs de muur doorbraken, had Zedekia zich kunnen overgeven. Jeremia de profeet heeft dat ook tegen hem gezegd. Want de Babyloniërs hadden een politiek, als iemand zich voortijdig overgeeft, dan zijn ze genadig. Want dan zal een volgende stad, die in opstand komt, zich ook makkelijker overgeven. Want ja, zulke belegeringen kosten geld, kosten mensen, kosten tijd. Dus als Zedekia zich had overgegeven, dan was hij veilig geweest. Maar hij deed het niet. Je kunt zeggen dat heel veel mensen voortijdig gestorven zijn. Als ze zich hadden overgegeven, waren ze in leven gebleven. Maar goed, op een gegeven moment is er een doorbraak in de muur. En Zedekia en zijn soldaten die doen een uitval en weten weg van de stad te komen. En Zedekia raakt los van zijn soldaten en gevangen genomen. En die, heel veel van die soldaten kwamen later terug. En een van de leiders van die soldaten heeft later Gemalia vermoord. En Gemalia was een hooggeplaatste Judeër die gouverneur was geworden onder Babylonië. En die was bezig om de oogst binnen te halen en de zaak weer op te bouwen. Wederopbouw. Maar ja, dan heb je dan weer zo'n fanatiekeling die hem vermoordt met de Babyloniërs. En ja, wat dan gebeurt is dat tegen het advies van Jeremia vlucht iedereen met hem naar Egypte. Maar goed, daar gaat Nebukadnezar ook naartoe, dus dat gaat ook niet zo best. En Ezekia zelf wordt gegrepen, gebracht voor Nebukadnezar. Hij ziet zijn zonen gedood worden voor zijn ogen en dan wordt hij blind gemaakt. En zo wordt hij weggesleept naar Babylonië en daar gaat hij dood. En nogmaals, het had niet gehoeven. Hij hoefde niet in opstand te komen. En zelfs nadat hij in opstand gekomen was, gedurende die 18 maanden, had hij dus zich kunnen overgeven. Als hij zich had overgegeven, was hij mogelijk zelfs koning gebleven. En was er verder niet iets aan de hand geweest. Maar nee hoor, hij moest koppig doorgaan. Wel, nu kom ik eigenlijk toe aan de preek. Eerste punt dat we kunnen opmaken: God is niet gebonden aan de tempel, hij is waar zijn volk is. Hij gaat naar zijn dienstknechten toe. Voor heiden is het simpel. Als je contact wilt hebben met de Godheid, moet je bij zijn tempel zijn. Maar dan moet hij er wel zijn. Een afgodsbeeld, die zie je niet. Want behalve natuurlijk als die naar buiten gedragen wordt. Maar je weet daar in dat heilige der heiligen, waar die priesters dan hun ding doen. Daar is die Godheid, dus daar bid je toe. En dan zal die Godheid er wel voor zorgen. God de Heer is anders. Hij is niet gebonden aan een plaats of een stad of een tempel. Hij is waar zijn mensen zijn. Dus ook al zouden we weggevoerd worden naar Siberië, daar gaat hij mee. Ja, gaan we de gevangenis in, daar is hij ook. God de Heer is bij u, bij ons altijd. Maar God is heilig en rechtvaardig. Hij oordeelt ook zijn eigen volk. Ten koste van zijn reputatie, want in de oudheid, als een volk overwonnen was, was het de gedachte, ja, dat komt doordat de overwinnaar een betere God heeft. Want ja, er is sprake van geestelijke strijd hoor. En het volk dat wint, diens God is de beste. Dan heb je ook nog veroveraars die smokkelden. De Romeinen waren daar slim in. Ze vertrouwden niet alleen op hun eigen goden, want ze waren de meest vrome van alle volkeren, dat dachten ze. Maar zij lieten hun priesters ook bidden tot de goden van de stad die ze bestreden om over te komen en dan kregen ze plaats in Rome. Zie, dan kregen die goden een opzetje. En ja, dat was ook wel zeer ontmoedigend voor een stad die zich probeerde te verdedigen. God is heilig en rechtvaardig, hij oordeelt ook zijn eigen volk. Maar zijn toorn komt voort uit zijn gekwetste liefde. God houdt van zijn volk, wist het beste voor met zijn volk, maar zijn volk handelt niet alleen beledigend naar God toe, maar ook naar mensen. Mensen zijn belangrijk voor God. Onrecht tegen mensen, dat wil God niet. Dat mensen onderdrukt worden, uitgesloten worden, gekwetst worden, dat wil God niet. Het is niet zo dat de God van het Oude Testament een andere God is dan van het Nieuwe Testament. U weet wel, een toornige God en een liefdevolle vader. Nee, het is één God. Maar de God die liefde is en die dat liet zien door toorn in het Oude Testament, laat het ook zien in het Nieuwe Testament. Maar dan zullen we komen bij Jezus, dan komen we uit bij Jezus uiteraard. In liefde waarschuwt God en hij geeft tijd. Jeremia heeft Zedekia steeds gewaarschuwd, steeds gewaarschuwd, steeds gewaarschuwd. Hij luistert niet. En ook Ezechiël heeft gewaarschuwd, maar ze luisteren niet. Dus ja, mensen hebben die vrijheid om de verkeerde raadgevers te beluisteren. En God is nog dezelfde, heilig, rechtvaardig en liefdevol. En opmerkelijk is dat straf en rampen niet toereikend zijn. En als ik denk aan rampen, er zijn rampen die mensen over zichzelf uitbrengen. Als we kijken naar de oorlogen die we constant hebben gehad, dat is mensenwerk. Mensen die oorlog maken op mensen en met die oorlogen komt dan ziekte en hongersnood. Dat is allemaal mensenwerk. Als we denken aan uitbuiting, kolonialisme of neocolonialisme, dat is mensenwerk. Mensen doen dat mensen aan, maar krijgen ook de gevolgen ervan. Ja, God de Heer die is genadevol en waarschuwt en geeft ook ongelooflijk veel middelen. De God die zijn zon laat opgaan over boos en slecht en de God die regen geeft aan slechte en goede mensen is ook de God die voorzien heeft in de natuur voor alle mogelijke geneesmiddelen die wij inmiddels ontdekt hebben. Er is een boek dat zegt, er is geen betere tijd dan deze. En als je kijkt naar levensverwachting, in Nederland althans, ja, dan klopt dat wel. Ik bedoel, we worden ouder dan ooit. Natuurlijk, de laatste 10 jaar kan wat minder worden, maar ook daar wordt aardig hard aan gewerkt. We zijn steeds bezig om dingen te vinden en steeds nauwkeuriger. En dingen die vroeger konden, mijnwerkers die stoflongen krijgen, dat is niet van deze tijd. Dat willen we niet meer. Staalfabrieken die de buurt vergiftigen, dat willen we ook niet. Daar treden we ook tegenop. Lood van benzine, dat is er niet meer. Dus er zijn dingen die door Gods genade mogelijk zijn geworden voor alle mensen. En toch gaan mensen hun eigen leven leiden los van God en medemensen onderdrukken. Ja, nu Jezus aan het kruis is Gods antwoord op zonde. Dan zien we hoezeer Gods liefde is, maar ook zijn afkeur van zonde. Maar dan zien we ook hoe zondig mensen zijn. Want ja, de hoge priesters die meenden dat ze God dienden door Jezus op te offeren. Als de ondergang van Jeruzalem, het stad en tempel, in 586 is beschreven ook in Jeremia en in 2 Koningen. En wat ik daar ook aangrijpend vind is het vervolg. Dan komt er een hooggeplaatste Babylonië, die zorgt dat de muren gesloopt worden. Die neemt de hoge priester die toen nog leefde en andere belangrijke mensen. Maar die gingen niet naar Babel, nee, die gingen naar Ribla en daar werden ze gedood. Ja, ook dat was Babylonië. Ik bedoel, als je voortijdig overgeeft, is er genade. Als je ten einde toestrijdt, ja, dan moet je een voorbeeld worden dat de andere steden dat niet moeten doen. Ik bedoel, dat is een afschrikwekkend voorbeeld en dat werkt dan ook wel. Nee, het is een zwaar boek. Maar, en we moeten ook oppassen dat we niet denken, nou, die Israëlieten zijn de slechtste van alle mogelijke mensen en dan opeens antisemitisch worden. Nee, wij allen hebben. En Nederlanders hebben hun eigen toestanden. We denken aan Jan Pietersen Koen, die zorgde wel voor monopolie. Of dat nu betekent afgehakte hoofden, nou ja, dat doe je dat toch. Ja, misschien dat de 80-jarige oorlog Nederland ook gevormd heeft. Daarvoor waren we net zo vrolijk als de Zuidelingen. Daarna werden we wreed en hard. En Calvinistisch ook een beetje. Maar God de Heer die laat zien zijn liefde, zijn verdraagzaamheid, maar ook dat er een einde, een punt is van nee, het kan niet meer. Ook al betekent dit dat de tempel waarvan ze dachten, die beschermt ons, opgegeven wordt. En voor ons betekent het ook, er zijn geen dingen die ons beschermen, behalve God zelf. We kunnen op hem vertrouwen, hij gaat met ons mee. Maar laten we dan ook wijs zijn in wie, naar wie we luisteren. Ik bedoel, als er een waarschuwing komt van dit is een vulkaanuitbarsting, is het verstandig om je te verplaatsen. Dan moet je niet zeggen van ja, God de Heer die zorgt wel dat mij voorbij gaat. Als er een overstroming is en er is een waarschuwing, dan zou ik zeggen van nou hoor die waarschuwing en zorg dat je weggaat. Als er een pandemie is, maar een vaccinatie is beschikbaar, gebruik die. En dank de Heer ervoor, want dat is het. Jezus aan het kruis, Gods antwoord op zonde. Maar dat wordt dan ook weer vervolgd. Vader in de hemel, we danken u wel voor Ezechiël, die in zijn persoonlijk leven geleden heeft door tegenstand en verdriet en verlies. En dan beseffen we ook hoezeer u ook, menselijke wijs gesproken, verdriet hebt en had, maar ook hebt. Help ons dan ook om in het meeleven met uw leed ook te handelen vanuit uw liefde. In ons eigen handelen en wandelen, in omgang met anderen, in kleine dingen en in grote dingen. In vriendelijkheid naar anderen, in ja, zoeken naar wat we ten goede kunnen doen. En dank u ook dat de wereld met al zijn chaos, al zijn ja, vraagtekens, toch in uw hand bent. U bent de God van de hemel en u bent bij ons. Dus we kunnen op u vertrouwen voor ons persoonlijk leven en ook voor de uitkomsten die in uw handen liggen. Amen. En in die zekerheid mogen we heen gaan, ook deze week in. Hij gaat mee en hij geeft u ook zijn zegen mee. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap die de Heilige Geest geeft, mogen bij u zijn. Amen.